Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met de lectuur uit het boek van Herman Geisler, priester van de geestelijke familie Het Werk. Het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk, het tweede boek aangaande moeder Julia. Gedurende haar hele leven bleef moeder Julia vader Hillewaren dankbaar. Ze was zich bewust dat God haar en de gemeenschap gedurende tientallen jaren een begenadigde zielzorger en een geestelijke vader had gegeven in deze priester. Hij was een man van God. Hij bezat een grote en eerbiedige liefde voor de kerk en haar hiërarchie en een opvallende, meelevende en meevoelende genegenheid voor zijn medebroeders in het priesterschap of het godgewijde leven. Hij heeft vele jonge mensen geholpen hun roeping te ontdekken en te volgen in de godgewijde stand. Ik heb mogen ervaren hoe waakzaam en vooruitziend hij was voor de nieuwe ideeënstromingen. Hij was een priester, pionier, bezorgd om kernen te vormen met gelovige diepgang en een wijze wegwijzer voor deze zoekende generatie. Na de dood van vader Hillewaren brak voor moeder Julia een tijd van innerlijke eenzaamheid aan, want nu had ze meerdere jaren lang niemand meer met wie ze haar diepste ervaringen kon delen. En toch ervaarde ze steeds weer de geestelijke nabijheid van vader Hillewaren en wist zich daardoor gesterkt. Ze vertrouwde erop dat hij het werk verder zou begeleiden. Een jaar na zijn overlijden schreef ze: Heer Jezus Christus, wil onze smeekbeden aanvaarden die wij u opdragen in eerbiedige en dankbare gedachtenis aan de goede en wijze vader van uw werk, eerwaarde Heer Hillewaren. Wil hem opnemen in het heerlijke aanschouwen van uw barmhartige liefdegaven aan de uwen in uw werk toebedeeld. Laat hem delen in de verdere groei van het werk waaraan hij in algehele overgave aan de goddelijke wilsbeschikking zich heeft toegewijd, om als een waakzame en voorzichtige herder het hem toevertrouwde te richten en te leiden. Moge hij uw werk blijven begeleiden en beschermen, tot eer en glorie van uw naam en tot heil van de hele heilige kerk. Geestelijke accenten. Na het overdragen van de leiding kon moeder Julia zich meer toeleggen op de geestelijke begeleiding van de zusters. Dit gebeurde vooral tijdens stille dagen, retraites en verdiepingsmaanden. Deze vonden meestal plaats in Villers Notre-Dame, soms ergens anders. In augustus 1970 bijvoorbeeld verbleef een groep zusters in Niedertal, in het Eutstal in het Oostenrijkse Tirol, om daar moeder Julia in de roeping gesterkt te worden. Ge moogt geen treurzang maken in de roeping, want blijheid en vreugde nodigen uit. De eerste vrucht van het werk is de bekering van haar eigen leden uit de mentaliteit van de tijdsgeest om één te worden onder elkaar door de liefde. En dan staat er een foto van de ontmoeting met paus Paulus VI, zuster Lieve Klaes, moeder Julia en Christian de Weert. De herfst van 1970 bracht moeder Julia door in Rome. Op 28 oktober woonde ze met enkele zusters de algemene audiëntie van de paus bij, vandaar die foto. Toen ze op het Sint-Pietersplein stonden, kwam een priester naar hen toe en vroeg of ze enkele gelovigen uit Tsjecho-Slowakije wilden vertegenwoordigen, die tegengehouden waren aan de grens. En zo kregen ze speciale kaarten en konden paus Paulus VI persoonlijk begroeten en zijn zegen ontvangen. Deze ontmoeting gaf moeder Julia een intense vreugde en een stimulans om nog meer te bidden voor de opvolger van Petrus en voor de kerk achter het ijzeren gordijn. Ze riep de gemeenschap op: Mogen ons gebed samen met de volledige inzet van ons leven ertoe bijdragen een steun en kracht te zijn, zowel voor de Heilige Vader als voor al diegenen die wij op die morgen hebben mogen vertegenwoordigen. Een korte tijd later werd de Romeinse gemeenschap gevraagd om bij Radio Vaticaan elke eerste donderdag van de maand de rozenkrans te bidden voor de intenties van de Heilige Vader. Rond dezelfde tijd maakten moeder Julia met de zusters een keer een wandeling door de Romeinse binnenstad. Niet ver van het theater van Marcellus liepen ze langs drie overgebleven zuilen van een antieke Apollo-tempel. Toen moeder Julia's blik op deze zuilen viel, zei ze: "Kijk, deze drie pijlers zijn zo oud als het Romeinse puin. Maar door hun fundamenten die zo sterk zijn, hebben ze onwrikbaar eeuwen van verval weerstaan. Ze zijn een symbool voor ons geloof, onze hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde, de fundamentele deugden, trotseren eeuwen en eeuwen, ruïne en verval in de loop van de geschiedenis." Daar staat dan ook een foto van die drie oude zuilen in Rome. In de maanden die volgden bracht moeder Julia vaak deze drie pijlers, geloof, hoop en liefde, in herinnering. Ze zag deze als een middel dat de mensen met God verbindt en bevrijdt uit de mentaliteit van onverschilligheid en zelfgenoegzaamheid. In een levendig geloof zag ze een antwoord op het mopperen en morren. In het hoopvol vertrouwen zag ze een remedie voor nutteloos twijfelen en discussiëren. In het liefdevolle dienen zag ze een weg om destructieve kritiek te overwinnen. Op 11 november 1972 kreeg moeder Julia van de Romeinse gemeenschap voor haar verjaardag een kleine replica van deze drie pijlers. Dat verheugde haar zozeer dat ze om meer exemplaren vroeg voor de centra van het werk. Op die manier verspreidde dit symbool zich snel over de hele gemeenschap. Moeder Julia was een echte pedagoge die altijd de natuurlijke kansen benutte om de zusters aan te moedigen in hun zending. In het begin van de jaren 70 gaf ze volgende raadgevingen aan jonge geroepenen om heel de dag in een houding van gebed door te brengen. Als je de klok hoort tikken, dank dan voor de tijd die we krijgen. Ziet u op de straat een jonge moeder in verwachting, vraag dan de Heer om een goede geboorte en een gezond kind. Als u een medezuster ziet die het moeilijk heeft, zeg dan: Heer, help haar, dat ze zich mag overwinnen. Als u in de tuin gaat, dankt dan de Schepper voor de schoonheid van de natuur. Het middelpunt van de roeping van het werk is de verbondenheid met het Heilig Hart van Jezus, door middel van het heilig verbond met ditzelfde hart. In de jaren 1969 en 1971 werd moeder Julia door enkele zusters gevraagd om korte teksten te schrijven, die voor het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus als een kaartje op de tafel gezet konden worden, om het zo nog inniger te beleven. Ze voldeed aan dit verzoek en liet de gemeenschap een gebedsschat na, die stroomde uit haar diepste vereniging met het Hart van Jezus. Op de vooravond van 29 juni 1973 werd zuster Miriam van Immerseel gevraagd om deze korte teksten te ordenen in de vorm van een litanie. Moeder Julia werkte persoonlijk mee aan de bundeling daarvan en de taalkundige correcties. Zo ontstond de litanie van het Heilig Hart van moeder Julia, die aan alle centra van het werk werd gestuurd, en waarin onder andere staat: Mijn geliefde, lever u geheel en onverdeeld over aan de liefde van mijn hart, bron van alle goed. Leg in mijn heilig hart al uw hoop en vertrouwen, opdat het verbond dat ik met u gesloten heb met geestelijke vruchten gezegend mogen worden. Wees er heel zeker van dat ik u lief heb. Mijn geliefde, weer voel ik de angsten van mijn doodstrijd, omdat in de wijngaard van mijn liefde doornen geteeld en rond mijn hart gelegd worden. Ruk ze weg, die doornen, door uw boete en eerherstel, door uw trouw en ijver in mijn dienst. Zie naar mijn doorstoken borst, naar dit hart dat u heeft liefgehad tot de totale levensoffer. Datzelfde hart dat ophield te kloppen op het kruishout bleef trouw in zijn liefde tot u, in de niet te blussen gloed van mijn gave op het altaar. Mijn verbond met u is een verbond van eenheid. Ik zal deze eenheid zegenen en er borg voor staan. Vrees niet dit verbond na te leven. De ongeschapen en eeuwige trouwe liefde zijt gij, o Jezus, onze koning. Alle liefde moet uit u ontvangen worden, om de naam liefde te kunnen dragen. Vol vreugde en zekerheid willen wij u toebehoren in onverdeelde liefde. Met deze en andere aanroepingen, waarvan de meeste geformuleerd zijn als uitnodigingen en beloften van de Heer, heeft moeder Julia aan degenen die geroepen zijn tot het heilig verbond kostbare hulpmiddelen gegeven om de kern van hun charisma te verdiepen, de overgave aan het liefdevolle hart van de Verlosser, dat aanwezig blijft in de Eucharistie, dat de eenheid onder elkaar versterkt, dat ook oproept tot bekering en aanspoort tot het dienen van Christus, de koning, in zijn kerk. Het ontstaan van deze litanie van het heilig hart kan gezien worden als een mijlpaal in de ontwikkeling van de spiritualiteit van het werk. We zijn gekomen aan het hoofdstukje Raad voor het dagelijks leven. Moeder Julia beperkte haar inzet niet tot de zorg voor het geestelijk leven. Ook wilde ze de zusters oriëntering geven in hun correcte vreugde en zorgen. Villers Notre-Dame was het centrum waar ze het meest verbleef. Met regelmaat bezocht ze echter ook andere centra van de gemeenschap. Ze intensiveerde het briefcontact met de centra en met de steeds in aantal groeiende leden. En met moederlijke liefde was ze eveneens schriftelijk verbonden met de pelgrims. Dat zijn zusters die een langere tijd alleen leefden en werkten. Die werkzaam waren op verschillende plaatsen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Als ziekenverzorgster, verpleegster, familiehelpster of catechiste. Moeder Julia hechtte veel waarde aan een gezond gemeenschapsleven. Ze was ervan overtuigd dat huishoudelijke diensten wezenlijk bijdragen tot een goede sfeer en tevredenheid in een gemeenschap. Aan sommigen die dachten dat het werk in de keuken van mindere waarde was, zei ze: "Ik wil koninginnen in onze keukens, geen slavinnen." De opdracht in de keuken is belangrijk en veelzijdig. Ze biedt vele mogelijkheden om gaven en genaden te ontplooien. Tijdens een gesprek op 5 februari 1973 in Villers, Notre-Dame, gaf ze concrete aanwijzingen over de omgang met bezit en financiële middelen. Ze onderlijnde dat de materiële goederen van de gemeenschap als Gods bezit beschouwd moesten worden en op het best mogelijke wijze beheerd. Daarbij was het van belang om de wetgeving van de kerk en van het land in kwestie zorgvuldig te bestuderen en op te volgen. Ieder centrum zou ernaar moeten streven financieel onafhankelijk te zijn en de gemeenschap als geheel te ondersteunen. In alles moet het principe gelden: geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Matteüs 22e hoofdstuk, vers 21. Op 28 mei 1974 kwam in Rome een religieuze op bezoek die klaagde over haar eigen armoede en zondigheid. En plots onderbrak moeder Julia het gesprek en zei met beslistheid: lieve zuster, wij zijn kapitalisten van God. Ze was ervan overtuigd dat de mensen niet alleen maar zondaars zijn, maar van God ook rijke gaven en genade hebben ontvangen. Ze voegde eraan toe, verwijzend naar de armoede van religieuzen: ik hou van die armoede, waarin ik mij kan verheugen over de rijkdom van God. Ze bevorderde een positieve kijk op de evangelische raden als een leven van liefde, eenvoud en overgave aan Gods wil. Moeder Julia was verheugd over de nieuwe intredes, de vorming van de zusters en de met goed gevolg afgesloten cursussen en opleidingen van zusters op verschillende plaatsen. In het jaar 1975 zette ze zich er persoonlijk voor in dat de zusters Maria Catharina Strols haar proefschrift in de sociologie kon schrijven. Samen met de raadsleden hielp ze haar om een bekwame secretaresse te vinden en moedigde haar aan alle technische mogelijkheden aan te wenden om snel vooruitgang te boeken. In 1976 volgde de promotie van de internationale verantwoordelijke van het werk aan de Universiteit van Wenen. Nog twee andere zusters promoveerden er in die jaren, de ene in pedagogie en de andere in kernfysica. Moeder Julia was ervan overtuigd dat het werk goed opgeleide leden nodig zou hebben, die hun kennis konden inzetten voor het welzijn van anderen. Hoezeer moeten wij openstaan voor alles wat de wetenschap ons kan bieden? De geest die zich inspant, streeft ernaar de kerk te dienen door een heilige studie en verdieping. Moeder Julia begeleidde de projecten van de gemeenschap met grote interesse. Toen de bijna vervallen parochiekerk van Villers Notre-Dame in de zomer van 1976 grondig werd gerenoveerd door de gemeenschap, erkende moeder Julia daarin een waardevol initiatief om het heilige heilig te houden. Ze bedankte de zusters voor hun inzet en herinnerde hen aan het wezenlijke: nu moet u allen bewijzen dat het u niet te doen was om een uiterlijk succes of prestatie, maar om het heiligdom van Villers Notre-Dame zelf, om de eer van de moeder, zetel der wijsheid. Ondanks een zekere tegenwerking konden de zusters vanaf 1977 jaarlijks op 15 augustus een feestelijke processie houden en nieuw leven blazen in de verering van Maria in Villers Notre-Dame, waar ze al 8 eeuwen als zetel van de wijsheid wordt aanroepen. De tastbare welwillendheid van God, de vreugdevolle inzet van de gemeenschap en de vrijgekomen krachten van moeder Julia hebben ertoe geleid dat het charisma van het werk zich in deze jaren verder kon ontplooien. Zo werd steeds duidelijker wat moeder Julia op 19 maart 1970 had geschreven: het is eigen aan het werk als charisma voor deze tijd dat het in zich de verschillende elementen draagt: een contemplatieve gemeenschap, een apostolische gemeenschap en een gemeenschap die in de moderne wereld als zuurdeeg moet werkzaam zijn. Het eigene van deze roeping is het contemplatieve zijn midden in de wereld door een apostolische offerliefde die zich geeft in het geestelijk vader en moederschap voor de vele gewetens. Beste luisteraars van Radio Maria, er gaat een tweede hoofdstuk komen. Vrienden en medewerkers in verschillende levensstaten. Sinds de stichting van het werk streefde moeder Julia ernaar om een geestelijke familie op te bouwen door aandachtig naar Gods woord te luisteren en om de eenheid in de kerk te bevorderen. Gesteund door vader Hillewaren en haar raadgevers probeerde ze ook samen te werken met alleenstaanden en gezinnen die de gemeenschap een warm hart toedroegen, maar ook met religieuzen en met diocesane priesters. In de loop van de tijd voelden steeds meer mensen met verschillende achtergronden zich aangetrokken tot en gesterkt door het charisma van het werk. Ze proefden de innerlijke kracht en de geest van onderscheiding van moeder Julia, die in een tijd van grote omwentelingen oriëntering gaf en leidde naar het wezenlijke, die geborgenheid schonk in een geestelijke familie en vertrouwen in het geloof. De kring van de avondzegen. Moeder Julia koesterde sinds haar jeugd een groot vertrouwen in de priesterlijke zegen. In uren van lijden en beproeving kreeg zij troost en kracht door de zegen. En vader Hillewaren gaf vaak zijn priesterlijke zegen aan de gemeenschappen. Nadat hij in 1958 naar Villers Notre-Dame was verhuisd, gaf hij de zusters dagelijks de zegen na het bidden van de completen, het nachtgebed van de kerk. Ook de zusters die in andere centra woonden of alleen een zending vervulden, die zogenaamde pelgrims, werden door hem meegezegend. In de jaren 60 werd het geven van deze zegen rond 21 uur en meer typisch gebruik een typisch gebruik van het werk. Andere priesters besloten om ook iedere avond hun zegen te geven. En een steeds groter wordende groep van leken sloot zich hierbij aan en was dankbaar dat ze hierdoor dagelijks gesterkt konden worden. En zo ontstond de kring van de avondzegen, die in 1971 vaste vorm kreeg. In die tijd werd een gebed geschreven dat diende ter voorbereiding op het ontvangen van de zegen. Het ging vooral over de trouw aan het geloof, het geven van een christelijke getuigenis als familie of alleenstaande, als ook om te bidden voor geestelijke roepingen. Moeder Julia riep de gemeenschap en de vrienden in de avondzegen op om vast te geloven in de kracht van de priesterlijke zegen. De zegen van de priester is een groot geschenk van God, zegt ze. Hij legde de zegensmacht in zijn handen bij zijn wijding tot priester. Ja, de priester is de drager van Gods zegen, die hij in alle omstandigheden en aangelegenheden aan de mensen kan doorgeven. Ze was ervan overtuigd dat de avondzegen zou bijdragen tot het versterken van de eenheid. De avondzegen was een versterking van de eenheid. Aan de zusters in Rome schreef ze: in Jezus vinden we elkaar iedere dag weer. In de morgenontmoeting, daarmee bedoelde ze de heilige communie, en in de avondzegen. Houd daaraan vast, het is van zeer groot belang. Aangezien een groot aantal leken zich aansloot bij de kring van de avondzegen en zich geestelijk verbonden voelde met het werk, besloot de leiding in 1973 om persoonlijk contact met hen te onderhouden. De echtgenote van de toenmalige Oostenrijkse ambassadeur in Brussel, mevrouw Marta Farbowski, ervaarde vaak een zeker innerlijke leegte. Tijdens een vriendschappelijke ontmoeting maakte ze de opmerking: ik bid trouw de avondzegen. Het is een grote kracht. Maar alstublieft, geef ons, die in de avondzegen met u verbonden zijn, nog meer geestelijk voedsel. Dit verzoek werd de aanleiding om een jaarlijkse rondbrief te sturen aan de vrienden in de avondzegen. De bedoeling was om hen te sterken en te bemoedigen in het geloof, de liefde tot de kerk en verbondenheid met het werk. Lezingen en pelgrimstochten, vaak rond het hoogfeest van Hemelvaart, droegen ook bij tot de versteviging van de kring van de avondzegen. Moeder Julia stuurde dankbrieven naar verschillende priesters die zich bereid verklaarden om elke avond de zegen te geven. Ze schreef aan een pastoor: het is waar dat ik een grote hoogachting heb voor de priesterlijke zegen, die een groot geschenk is van God. Daarom wil ik u mijn dankbaarheid betuigen dat vele priesters elke dag deze zegen afspreken over heel het werk. We zullen nooit genoeg de kracht ervan kunnen begrijpen. Het is de laatste daad die Christus stelde voor zijn hemelvaart. Hij zegende de apostelen waar de hele kerk op gebouwd zou worden. In die zin zegent hij ook ons elke avond opdat wij, zoals de apostelen, deze zending zouden voortzetten, samen met hem mee te werken en al onze krachten in te zetten voor de opbouw van die kerk, rein en heilig. Moeder Julia zag de avondzegen als een geestelijke hulp voor zowel priesters als leken om als christen te leven te midden van de uitdagingen van de tijd en om ten dienste van de opbouw van de kerk te staan. Ook religieuzen, broeders en zusters, vonden in de avondzegen een bron van kracht voor hun specifieke roeping in de kerk. In 1978 bijvoorbeeld sloot een heel klooster zich aan bij de kring van de avondzegen. Het was de gemeenschap van de zusters Benedictinessen van de eeuwige aanbidding te Alatri, ten zuiden van Rome. Die Benedictinessen, ze beloofden de intenties van het werk bij de Heer te brengen in de eucharistische aanbidding. En regelmatig brachten leden van het werk een bezoek aan dit klooster in Alatri, ten zuiden van Rome, om de persoonlijke verbondenheid met de zusters in stand te houden. Een hoofdstukje over priesters als medewerkers. Naast deze geestelijke verbondenheid zocht moeder Julia reeds in de jaren 60 naar mogelijkheden om de samenwerking met priesters te intensiveren in een geest van wederzijdse aanvulling. Enkele priesters uit de vriendenkringen van vader Hillewaren stonden de gemeenschap reeds terzijde. Maar moeder Julia voelde aan dat het charisma zich op dit punt nog verder diende te ontwikkelen. In mei 1967 schreef ze: het werk heeft een kerngroep van priesters nodig in ieder land. Vader Hillewaren wordt ouder. Als de Heer hem terugroept, zal er een stevige groep priesters nodig zijn om het werk bij te staan met raad en daad. Samen met haar raadgeefsters dacht moeder Julia in 1968 al veel na over hoe de samenwerking met priesters er concreet zou kunnen uitzien, welke verantwoordelijkheid deze priesters in het werk moesten krijgen. Ze dachten ook na over hoe hun geestelijk profiel, hun samenwerking en hun omgang met de zusters vorm moest krijgen. En na de dood van vader Hillewaren op 3 januari 1972 kwam de vraag met nieuwe urgentie naar voren. Moeder Julia schreef: mogen de Heer ons heilige priestersmedewerkers geven. We moeten het hem vragen, zodat we spoedig het eucharistisch offer weer samen mogen beleven. De zusters in Veles Notre-Dame waren dankbaar dat ze reeds na een korte tijd een priester vonden die bereid was om regelmatig de heilige mis te celebreren bij hen. Het was eerwaarde heer Jean Sales, een leraar godsdienst in een technische school, de AT. Hij was afkomstig uit Mons en leefde van 1930 tot 1991. Hij was priester in het bisdom Doornik. En hij correspondeerde ook regelmatig met moeder Julia. Moeder Julia maakte zich echter niet alleen zorgen over het vinden van priesters om de Eucharistie te vieren. Ze merkte hoezeer het beeld dat vele katholieken van de priester hadden ontluisterd was en leed onder de ontrouw en oppervlakkigheid van niet weinig dienaren van het altaar. Tegelijkertijd voelde ze zich geroepen om bij te dragen aan de vernieuwing van het priesterschap. Het is een dwingende oproep van de Heer aan ons om mee te werken aan de herwaardering van het priesterschap en de priester bij te staan in zijn ambt en in zijn strijd. Vooral nu het priesterschap zo aangegrepen wordt en velen het geloof in hun heilige roeping verlaten. We moeten met waakzaamheid en positieve inzet ijveren om deze gave Gods, die de priester is voor de mensen, weer als dusdanig in het licht te brengen, zowel bij de priesters zelf als bij het volk van God. Moeder Julia streefde er niet alleen naar om de priesters in hun identiteit te sterken. Ze spoorde de zusters ook aan om op een volwassen manier met priesters samen te werken en voor hen te bidden. Gij moogt als Godgewijde vrouwen in het licht van het charisma niet terechtkomen in een onmondige afhankelijkheid. Bid vaak om de geest van onderscheiding. Geeft de priester altijd de benodigde eerbied, maar wordt niet blind en afhankelijk. Bid en offert veel voor de priesters. In het begin van de jaren 70 kwamen verschillende priesters regelmatig op bezoek in de centra van de gemeenschap. Ze vervulden priesterlijke diensten voor de zusters en begeleidden jonge mensen bij de zoektocht naar hun plaats in het leven. En stap voor stap groeide hun kennis van en waardering voor het charisma van het werk. Moeder Julia verheugde zich daarover. Tijdens een gesprek over deze ontwikkelingen vroeg zuster Maria Catharina haar eens of diocesane priesters ook een heilig verbond konden sluiten. Zonder te aarzelen zei moeder Julia: ja, dat is mogelijk. Dit was geen menselijke afweging, maar een aanvoelen van wat overeenkomt met Gods plan. Het was voor haar duidelijk dat het heilig verbond een steun zou kunnen zijn voor diocesane priesters. Zo kwam het dat in 1974 verschillende diocesane priesters het heilig verbond sloten. Tot de eerste behoorden Jozef Korstjens en Jean Sales uit België, pastoor Paul Heider uit het Oostenrijkse Tirol, als ook de in Budapest wonende István Rigozzi. En op kerstmis 1974 sloot de witte pater Lambertus van der Linden het heilig verbond met het heilig hart van Jezus. Hij was het eerste lid uit een andere religieuze gemeenschap. Zij beloofden niet de drie evangelische raden zoals de zusters, maar werden door de genade van het heilig verbond gesterkt in hun priesterlijke zending voor de kerk en werkten op verschillende manieren samen met het werk. De verbondenheid met de gemeenschap was voor hen, zoals pastoor Heider getuigde, een waardevolle verrijking. En dan staan er hier foto's van professor Jozef Korstjens en pastoor Heider. Moeder Julia was verheugd met deze ontwikkeling. Ze schreef aan de priestermedewerker: ik wens u tevens met dankbaarheid en grote waardering uit te drukken voor uw samenwerking met het werk als priester. Ze is voor ons allen een grote aanmoediging en een steun. Moge de Heer zelf al uw inzet vergoeden met zijn zegen en u iedere dag doen groeien in de genade van het heilig verbond, waartoe hij u geroepen heeft als sacerdos et hostia, als priester en offergave. Aan een ander priester deelde ze mee dat de priestermedewerker op zo'n manier moest leven dat de geroepenen het pure water en de doorleefde leer kunnen vinden die in de hele houding, in de woorden en in de daden tot uiting komen. De genade van het heilig verbond zou vooral moeten bijdragen tot de heiliging van de priesters. En dan staat er een foto van een bisschop Medard Mazombwe met moeder Julia. In 1975 stond de gemeenschap voor een nieuwe vraag. Tijdens de bisschoppensynode over de evangelisatie in de wereld van vandaag, die in de herfst van 1974 plaatsvond, had een jonge bisschop uit Zambia, Monseigneur Medard Mazombwe, het werk in Rome leren kennen. En in 1975 nam hij ook deel aan het Newman-congres. De zusters voelden een sterke geestelijke verwantschap tijdens de gesprekken met hem. En daarom vroegen ze moeder Julia per telefoon of een bisschop ook het heilig verbond zou kunnen sluiten. En wederom antwoordden ze heel spontaan, ja. En zo werd Monseigneur Mazombwe de eerste bisschop die het heilig verbond sloot. Dit gebeurde op 19 april 1975 in Rome. Moeder Julia schreef hem dankbaar met een diepe vreugde. Met een diepe vreugde heb ik mogen vernemen dat u een ja-woord hebt uitgesproken tegenover de Heer in zijn werk. Werk met hoofdletter. Hiermede wil ik u mijn dank uitdrukken om dit ja, dat u met ons in de roeping verbindt, zodat we samen de weg kunnen gaan die Hij, de waarheid en het leven, voor ons heeft gewild en voorzien in zijn oneindige barmhartigheid en goedheid. Andere bisschoppen uit verschillende landen volgden deze Afrikaanse herder. Door de genade van het Heilig Verbond werden ze gesterkt en bemoedigd in een apostolische dienst en dit met volledig behoud van hun onafhankelijkheid als bisschop. Een ander hoofdstuk gaat over begeesterde leken. Vele leken zochten steun en bemoediging voor hun geloofsweg in de spiritualiteit van het werk. En dat niet alleen door de avondzegen. Vanaf de jaren 60 kwamen echtparen met hun kinderen voor bezinningsdagen naar Villers Notre-Dame en Rebouchon. Moeder Julia had een groot hart voor de families en kende de uitdagingen bij de opvoeding van de kinderen en jonge mensen. Aangezien enkele echtparen zich meer en meer verbonden voelden met het werk, rees in 1975 de vraag of het heilig verbond met het hart van Jezus ook open stond voor echtparen. Voor moeder Julia was dit even natuurlijk als het verbond voor priesters en bisschoppen, want ze was ervan overtuigd dat het charisma van het werk zou bijdragen tot de vernieuwing van het geloof in alle gelederen van de kerk. Later zei zij, moeder Julia komt nu aan het woord, de gezinnen met een oprecht christelijk geweten zwalpen soms rond in eenzaamheid bij het zoeken naar houvast en kracht. Ze hebben te maken met zoveel bekoringen rondom. Ze moeten georiënteerd worden op basis van de doopgenade. Het charisma is voor het moderne heidendom gedacht, waarin de gelovigen deze houvast nodig hebben. Alles moet georiënteerd en gevoed worden door de liefde. Dat is de eigenlijke dynamiek. Het hart moet opgevoed worden tot geloofszin, overgave en offerliefde. Dan zullen er weer roepingen komen. En beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu echt in het midden van het boek gekomen. Het boek aangaande moeder Julia Verhagen, een boek van Herman Geisler, priester van de geestelijke familie Het Werk. En dit boek heeft als titel Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk. De volgende keer gaan we weer verder voorlezen uit het boek aangaande moeder Julia en Het Werk. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.